De terugkeer van Naomi en Rut in Bethlehem. Dat is het thema voor de verkondiging. De terugkeer van Naomi en Rut. Ook Rut keert terug. Zo zegt de tekst in Bethlehem. We letten allereerst op de terugkeer van een arme Naomi. En in de tweede plaats de terugkeer van een rijke Rut. De terugkeer van een arme Naomi. En de terugkeer van een rijke Rut. Wat een verschil tussen nu en toen. Meer dan 10 jaar, ik vermoed zelf een 20 jaar geleden. Toen Naomi Bethlehem verliet. Omdat de kast leeg was. Er was geen brood op de plank. Kramen op de markt leeg waren. De akkers leeg waren. Leeg geroofd, de tijd van de richters, wellicht door de Midianieten. Platgebrand, de plunderingen. En anders wellicht ook wel leeg geschroeid door de brandende zon. Vol waren haar koffers. Het is ook niet niks als je als moeder alles moet organiseren. En je gaat met je gezin emigreren. Zo op het eerste gezicht, en dat was afhankelijk ook het voornemen van Elimelech en Naomi, tijdelijk. Maar goed, je moet je spullen wel inpakken. Ik stel me zo voor, wanneer Naomi als moeder ook de koffers van die twee jongens inpakt, kinderen daarin ook helpen voor zover dat kan, en dat die kinderen ook aankomen zetten met hun speelgoed. Mag dit mee, mama, en zullen we dat ook meenemen? En dat Naomi voor zover dat kon zoveel mogelijk heeft meegenomen, ook voor haar twee jonge kinderen straks in de vreemde, een vertrouwde omgeving te kunnen scheppen. Zoveel mogelijk vanuit hun eigen wereldje ook te kunnen plaatsen in dat vreemde huis in Moab. Volle koffers. Lege kasten. Vol verwachting naar Moab. Omdat het in Bethlehem leeg geworden is. Geen brood. En wat een verschil met nu. Als Naomi alleen terugkomt. Geen 4 of meer koffers. Maar 1 koffer. Alleen voor haar. Geen 2 kleine kinderen aan de hand. Toen. En ook geen kleinkinderen aan de hand. Nu. Als je alleen terugkomt. In Bethlehem. En wat een verschil trouwens als Naomi zo Bethlehem nadert. Dat glooiende landschap. En ziet dat die akkers van toen. Akkers. Zo kon je ze niet eens noemen. Platgebrande aarde. Dat die grond van toen veranderd is in een wuivende groene, fris groene zee van nu. Ze komen binnen aan het begin van de gerstenoogst. Alles is fris. De natuur is uitgelopen. Bloeiende struiken. Frisse bomen. Oogsttijd in het Midden-Oosten, nu en ook toen, is de tijd van vreugd. Tijdens het oogsten, we zullen dat ook zien de komende tijd, gebeurt er nogal wat rondom en op de akkers. Er wordt gezongen tijdens het werk. Daar heerst een vreugdevolle stemming. God heeft zijn volk bezocht, gevende hun brood. Dat had Naomi in Moab gehoord en ze ziet nu met haar eigen oog hoe de Heere zijn volk heeft bezorgd. Wat voor welvaart en wat voor weldaden de Heere heeft geschonken aan zijn volk Israël. Wat ze heeft gehoord wordt nu bevestigd door wat ze zelf ook ziet. Volheid van zegeningen, van Gods genade en daaronder natuurlijk van Gods trouw wordt voor haar ogen zichtbaar. Het overweldigende van de goedheid van God komt haar tegemoet. Maar ze ziet er niks van. Dat kan ook niet anders als getuigt de omgeving van de volheid van Gods goedheid. Haar hart is leeg van God. En als je hart leeg is van God, dan heb je ook geen oog voor wie de Heere wil zijn in het dagelijks leven. Dat geldt niet alleen voor jou, wanneer je op dit moment de Heere nog niet kent. Ik hoop dat jij niet zo in het leven staat en nu ook niet. Dat heb je toch wel gedaan, jongelui, in de achterliggende dagen. Zo je vakantie mocht krijgen, in de achterliggende week, er zijn toch wel momenten geweest, zeker aan het begin van deze week, dat je even stil stond. Alleen al dat indrukwekkende van die bijzondere buitenlucht. Kleuren, dat violetachtige. Dat zie je niet zo vaak in je leven. Zo de hele dag door. Je hebt dat toch gezien, of niet? Je kijkt toch om je heen. Je kijkt je af en toe toch ook wel even naar boven. En dan klinkt toch ook in jouw hart in stilte dat lied omhoog. Hoe groot zijt gij, o machtig God. Wat kan het ons ontroeren, gemeente, de goedheid van God. Maar Naomi ziet het niet, ondanks dat Naomi genade kent. We zullen dat ook zien de komende tijd. De bodem van Naomi's hart ligt de trouw van God. Die nooit laat varen wat zijn hand begonnen is te doen. Maar Naomi is op dit moment in beslag genomen door alles wat ze achter zich moest laten. En wanneer ze zo ook Bethlehem nadert en geen oog heeft voor alles wat er om haar heen gebeurt, vandaar dat de Bijbel schrijven, let u ook even op de manier waarop de dingen in dit hoofdstuk een plaats hebben gekregen, dat pas aan het einde van het hoofdstuk opmerkt, omdat dat zijn waarneming is. Het was het begin van de gerstenoogst, vermeldt de Bijbel schrijver. Naomi heeft dat ook gezien, maar ze zegt het niet. Terwijl ze gehoord heeft in het land van Moab dat God zijn volk heeft bezocht, zou je mogen verwachten dat ze als ze Bethlehem naderen tegen Rut zegt, kijk Rut, dat waren de akkers van mijn man Elimelech, daar hebben we vroeger geoogst. Zie eens hoe ze baden van wilde, hoe God zijn volk heeft bezocht, gevende brood, de velden getuigen ervan. Maar ze zegt helemaal niets tegen Rut. Helemaal niets. Na dat korte gesprek bij de grens wordt er geen woord meer gesproken. Wat een drukkende zwijg. Wat is dat eigenlijk ook veel zegt? Stilte was pas doorbroken. En dat is ook zo aangrijpend als je dat zo op jezelf laat inwerken, gemeente in Rutene. Stilte wordt pas doorbroken. Niet door wat Naomi zegt of wat Rut opmerkt. Zomaar vragende weg. Schoonmoeder, is dit dan Bethlehem? Zijn we nu eindelijk aangekomen? Is dit de plaats waar u met uw man gewoond heeft? De geboortegrond, de grond van uw vaderen? Maar het zwijgen wordt doorbroken door wat de bewoners van Bethlehem roepen. Als Naomi terugkomt in Bethlehem, dan zeggen ze dat zo vragende weg. Kijk er maar mee in vers 19. En het geschiedde als zij Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Er is al nog wat te doen over die uitroep, hoe je dat ook moet lezen. Er is een uitleg die zegt dat er eigenlijk iets van verbijstering doorklinkt in deze vraag. Is dit Naomi? 20 jaar geleden ongeveer trok zij toch ook weg. Zijn trotse moeder. Zijn steun voor Elimelech. Ze hadden bij de put in Bethlehem tegen de vrouwen gezegd van het dorp. Mijn man en ik hebben besloten om tijdelijk uit te wijken, ook met het oog op ons gezin en met het oog op de toekomst. We hebben er goed over nagedacht en uiteindelijk de knoop doorgehakt. Dat is het nieuwtje van de dag natuurlijk, dat kunt u wel denken. En als die vrouwen dan terugkomen in hun huis, vertellen ze dat ook aan hun man. En wellicht waren er ook een aantal vrouwen en mannen bij die zeiden, nou, je moet ook maar durven. De koffers inpakken. Naar Moab gaan. Getuigt toch wel van onderneming. En dat wanneer Naomi dan zoveel jaren later terugkeert, er iets van verslagenheid en verbijstering doorklinkt in die vraag, is dit nou Naomi? Die trotse vrouw van toen verschrompeld tot een weduwe van nu. Waar zijn haar jongens? Toch denk ik, gemeente, dat ongetwijfeld zal die emotie hier en daar ook wel hebben doorgeklonken, dat we zo die vraag niet moeten lezen. Dat heeft ook alles te maken met het woord wat de Bijbelschrijver gebruikt en wat in onze vertaling is overgezet. Ik wil het nog even lezen, vers 19, dat de ganse stad over haar beroerd was. Dat is het woord dat niet zo vaak in het Oude Testament voorkomt en als het voorkomt altijd positief wordt gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer Salomo gezalfd is tot koning en heel Jeruzalem bij wijze van spreken op zijn kop staat. Een nieuwe koning heeft de troon van David beklommen. Als de vreugde in de lucht hangt. En ook iets van spanning doorklinkt. De verwachting van een nieuwe toekomst. Een nieuwe koning, een nieuwe toekomst, een jonge koning. Al die emoties, al die gevoelens die daarbij horen klinken dan als het ware in die ene vraag door. Een vraag die als het ware een ontlading geeft aan de vreugde en de ingehouden spanning waarmee toegeleefd werd naar dit machtige moment. Ik denk dat we zo ook deze vraag moeten lezen. Dat als Bethlehem Naomi ziet komen, er in de eerste plaats de vreugde en de boventoon voert. Is dit weer Naomi? Die vrouw waarvan we dachten, ze komt nooit meer terug. We hadden niet alleen gehoord waar ze terecht was gekomen in Moab. Dat was bekend in Bethlehem, dat zien we straks ook in hoofdstuk 2. Maar ook hadden gehoord wat er gebeurd was in Moab. En dat op deze dag zomaar op een onverwacht moment Naomi de stad binnenkomt. En die stad als het ware haar armen spontaan opent om Naomi te omhelzen en binnen te halen. Mag ik even een hele concrete lijn trekken, gemeente? Ik moest in de voorbereiding denken aan een situatie in een van mijn vorige gemeenten. Dat was een jongere in de gemeente waarvan de naam nog stond in het gemeenteblad, in de gemeentegids, maar haar gezicht was al jarenlang niet meer vertoond in de gemeente zelf. Op een wonderlijke wijze had de Heere ingegrepen in haar leven. Zondagsmorgens lag ze altijd op de bed. Maar om haar moeder een plezier te doen, was een keer op een zondagmorgen eruit gegaan om toch maar eens een keertje naar de kerktelefoon te luisteren en God greep ter plekke in. Dat werd van één keer twee keer naar de kerktelefoon luisteren. Elke zondag. Slaapkamer veranderde. Posters gingen eruit. CD's de container in. Opleiding werd veranderd. Ja, nou naar de kerk. Andere kleding gekocht. Ook voor door de weeks trouwens andere kleding. Dat wordt ook zichtbaar, gemeente, als de Heer in je leven gaat werken, dan zie je dan niet alleen op zondag, maar ook door de weeks, ook in je kledingstijl. Met een stuk spanning ging ze die zondagmorgen naar de kerk. En daar zat ze. bang dat ze of niet werd aangekeken, of op een verkeerde manier werd aangesproken. En toen ze de kerk binnenkwam, was daar dat oude gemeentelid, die alleen maar zo even de hand op de schouder legde. Steken van welkom. Op mijn bureau ligt nog steeds die lange lijst met namen. Ze blijven daar ook liggen. Als herinnering voor het gebed. Maar ik zou vanmorgen, naar aanleiding van deze tekst, die reactie in Bethlehem, die vreugde, er komt weer één van ons terug, ook eens willen leggen in het midden van de gemeente. Ga van de week nou eens je gemeentegids door. Kijk eens naar die namen. In de leeftijd van 18 tot ongeveer 30. En stel jezelf de vraag eens, zien we die nog? Zien we haar nog? Dan weet ik zeker dat u gaat tellen. En legt u ze dan ook eens in het gebed. Schrijf die namen gewoon eens op een papier. En leg dat maar gewoon concreet voor je neer, de plaats waar je placht te bidden. En vouw je handen daar nou eens bij. We laten ze toch niet gaan, gemeente. Laten gaan betekent laten gaan naar de dood. We laten ze toch niet gaan. En als ze er zijn, en je ziet ze zo opeens zitten, op de galerij, daarachter. Stuur eens een kaart. Laat blijken dat je het fijn vindt dat ze er weer zijn. Het ergste voor een jongere is niet alleen dat hij niet gezien wordt. Maar ook niet begroet wordt. Wanneer ze weer terugkomen. In Bethlehem gaan de armen uitgestrekt naar Naomi. Is dit Naomi? Wie had dat kunnen denken? Ze is weer terug. Je merkt, en dat is ook voor mij een tweede reden om te zeggen dat we zo die vraag moeten uitleggen. Je merkt aan de reactie bij Naomi wat dat oproept. Ze gaat er direct tegen in, laten maar even kijken wat ze zegt. Als ze die vraag hoort aan het slot van vers 19, dan zegt ze in vers 20, en ze zeiden tot hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, noem mij niet de lieflijke zoals Naomi betekent, maar noem mij Mara de bitter. Met andere woorden, je hoort in die klank doorklinken, de reactie op die vraag van Bethlehem, is dit Naomi de lieflijke? Die vrouw die zo trots naast Elimelech liep, die als een trotse moeder door de straten van Bethlehem liep met Giljon en Maklon aan haar hand. Daar is ze weer. Maar juist die golf van liefde, om het zomaar eens te zeggen vanmorgen, en die warmte die daarin doorklinkt, roept die tegenbeweging op in het hart van Naomi. Naomi, de lieflijke, bitter, dat huist er in mijn hart. Er is niets van overgebleven. Wat is dat moeilijk, hè, om te gaan met iemand die geen raad weet met liefde. Die de taal van genegenheid niet kan of niet wil verstaan. vraagt dat veel geduld en zelfverloochening. Wat vraagt dat ook om onvoorwaardelijke liefde tot de Heer? Om het te kunnen zijn, misschien wel voor je vader of voor je moeder of voor iemand anders in je directe omgeving. Misschien wel binnen het huwelijk. Het te kunnen zijn voor die ander. Die niet begrijpt wat jou beweegt. Dat kun je alleen volhouden vanuit de binnenkamer. En dat mag je ook voorhouden als er mensen zijn om je heen die die last samen willen dragen. Maar Naomi slaat in die reactie de mensen van zich af. En dat niet alleen, ze zegt het ook tegenover deze mensen, hoe ze erin staat. Laten we maar even kijken, gemeente, wat ze zegt. Noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Ze geeft dan een uitleg erbij. Waarom wil ik niet meer zo genoemd worden? En waarom sta ik zo in het leven? Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid. Heeft mij Mara aangedaan. Met andere woorden, ik heet zo op dit moment, omdat God mijn leven zo radicaal veranderd heeft. Vol toog ik weg en toen kon ik met recht Naomi genoemd worden, de lieflijke. De toekomst lachte me als het ware tegemoet. Maar nu ik hier terugkom in Bethlehem, word ik teruggeslagen door de Heer, beroofd van mijn man en van mijn kinderen. Leeg kom ik terug. Laten we voordat wij met onze waardeoordelen komen, gemeente, wat staan we daarin snel klaar door te zeggen, ja Naomi, maar zo mag jij niet over God spreken. Nou ga je de grens over. Laten we voordat we dat doen, toch eerst maar even kijken wat Naomi ten diepste zegt. Ik heb erop gewezen, gemeente, dat in de Bijbel in het algemeen, maar zeker in het boek Rut, het niet alleen aankomt op nauwkeurig luisteren, maar ook om het zien van hoe de naam van de Heere wordt gebruikt. We zullen dat zo meteen nog een keer zien in het leven van Rut zelf. Naomi heeft die uitdrukking bitterheid aangedaan al een keer eerder gebruikt. We gaan even terug aan het begin van dit hoofdstuk, namelijk in vers 13. Dat was dat moment toen ze daar stond, samen nog met haar twee schoondochters, Orpa en Rut. En tegen die dochter zei dat ze terug moesten gaan naar huis. En aan het slot van vers 13 legde ze dat ook uit. Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder, veel meer Mara dan voor u. Nou, Naomi. Tegen wie zeg je dit? Ook tegen twee jonge weduwen. Jij mag dan moeder zijn. Orpa en Rut hebben nooit de oude vreugde geproefd. Kun je dat dan zo zeggen? Voor mij veel bitterder dan voor u? Als het verdriet op een verkeerde manier beleefd wordt, krijgt het verdriet egoïstische trekken. Denk daar maar eens over na. Als het verdriet op een verkeerde manier beleefd wordt, krijgt het verdriet egoïstische trek. Hoe kun je dat voorkomen? Door te weten waar je de troost kunt krijgen. Dan is er en ruimte voor verdriet en ook oog voor de ander in het verdriet. Maar Naomi zegt hij tegenover deze twee jonge weduwen, de hand van de Heere. Hoor ik dat goed? De hand van die God die zegt van zichzelf, ik ben erbij, Naomi, is tegen mij uitgegaan. En als ze diezelfde uitdrukking gebruikt aan het slot van hoofdstuk 1, dan gebruikt ze niet met de naam Heere, ik ben erbij, maar die andere naam, Shaddai. Ze naam jongelui die in het Oude Testament gebruikt wordt voor de Heere die soeverein is, die boven alles staat, allereerst boven de grenzen van alle volkeren. Ook in Moab wist de Heere waar Naomi en haar gezin verbleef. En ook in Moab kwam de hand van de Heere zichtbaar in het leven van Naomi. En Naomi zegt, deze God die zijn hand niet heeft ingehouden bij de grens van Canaan, maar er overheen reikte en me sloeg in Moab. Die God heeft me geraakt en teruggeslagen. Maar je hoort daarin ook iets van die doffe berusting doorklinken. Wie kan op tegen deze God? Die soeverein in zijn handelen is en almachtig is. Die spreekt en het is er en wiens hand gaat en niemand kan die keren. Langzaam maar zeker wordt ook zo blootgelegd wat er onder dat verdriet van Naomi schuilgaat. Het is niet alleen een vrouw die vastloopt met alles wat ze heeft meegemaakt, ze is ook vastgelopen met haar God. Zegt Naomi iets te veel? Kun je nou dan ontkennen, jongelui, dat het inderdaad de hand van de Heere niet is geweest? Ja, sloeg nee. God greep in. Al is het sterven een gevolg van onze zonde, ook jou en mijn sterven. Het wil niet zeggen dat het sterven los van God staat. Zeker niet wanneer het zo ingrijpend gebeurt als in het leven van Naomi. Zo plotseling achter elkaar die twee jonge levens weggerukt. Ga je nadenken. Wat heeft God hierin te zeggen tot mij? Stel je die vraag voor jezelf. Maar bij Naomi blijft die vraag in haar hart. En ze formuleert voor zichzelf het antwoord daarop. God heeft mij geslagen. Dat zegt ze niet alleen zo, maar ik lees ook even verder. Wanneer ze spreekt, dan zegt ze in vers 21, vol toog ik weg, maar leeg heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt? En vooral die uitdrukking, de Heere tegen mij getuigt, legt de wortel van haar bitterheid open. Naomi gebruikt een uitdrukking voor iemand die in de gevangenis is opgesloten. Die weet dat hij daar zit omdat hij door de rechter is gestraft, maar die nog nooit gehoord heeft waarom hij daar zit. En zich pijnigt met de vraag, wat heb ik nu verkeerd gedaan? Met deze uitdrukking, gemeente, vermoed ik zomaar niet dat ik de gemeente al goed ken, maar wel goed genoeg om dat te kunnen zeggen, dat er verschillende levens in ons midden worden geraakt. Daar hoef je geen weduwe voor te zijn en ook geen oude vrouw. Moet zomaar dat er ook onder onze jonge mensen zijn die met deze vraag rondlopen. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Slag op slag. Teleurstelling op teleurstelling. Het lijkt wel of alles bij de handen wordt afgebroken. Dat ik geen stap verder kom in mijn leven. En dan op zondag hoor je in de kerk dat de Heere goed is. We zingen er ook van. Dat hij wil zorg. Hij zegt het zelf door die naam. Ik ben erbij. En voor jou is het niet de vraag of God er wel of niet bij is. Maar voor jou zit de pijn daar dat je weet, de Heere is erbij en juist Gods aanwezigheid in mijn leven is de oorzaak voor al deze ellende. De hand van de Heere troost niet, leidt niet, beschermt niet, maar slaat keer op keer. Er ligt de verleiding op de loer, gemeente, en ik hoop dat u dat aanvoelt, om zo vanaf de kansel een paar antwoorden te geven op dit soort vragen. En dat wil ik vanmorgen heel bewust niet doen. Dat komt later wel in het boekje Rut. In de eerste plaats wil ik gewoon heel eenvoudig erop wijzen dat hier Naomi zo in het leven staat. Vol van bitterheid naar God toe. En als ze die klacht uitspreekt naar de Heere, getuigt tegen mij, God heeft mij veroordeeld, maar ik zou niet weten wat er misgort in mijn leven, dat deze God, het gaat om hem, die, en dat wil ik vanmorgen wel zeggen, vals beschuldigd wordt door Naomi. Dit soort vragen in zijn woord laat optekenen. Dat doet om vanmorgen die jongen of die meisje, die man of die vrouw in het midden van onze gemeente op te zoeken. En te laten zien dat jouw vragen gewoon zwart op wit staan in Gods woord. Ook misschien wel die gevoelens en die pijn die jij niet over je mond kunt krijgen, omdat je bang bent voor de reactie van je omgeving, of omdat je ergens beseft, dit gaat de grens over. Ze staan hier. En dat is geen voorbeeld ter navolging, laat dat ook duidelijk zijn. Maar Naomi is wel een voorbeeld om te laten zien, deze God weet raad met dit soort mens. En dat ontroert mij gewoon, gemeente. Ik weet niet of u in uw eigen omgeving dit tegenkomt. Ik weet zeker dat dat wel leeft, hier en daar. Maar wat kun je dan machteloos voelen? Je probeert het via die kant. Je wijst op dat bijbelgedeelte. Je spreekt dat bemoedigende woord. Je legt het zo aan in het gebed. En het lijkt wel alsof je tegen een granieten muur oploopt. Je komt er gewoon niet doorheen. En dan zegt de Heere vanmorgen in zijn woord, ik ga het niet eens verzwijgen. Ik laat het Naomi nog een keer zeggen, en publiek, in de poort van Bethlehem, waar iedereen het hoort. Dit is God, gemeente. Het is de andere kant van Gods soevereiniteit. Naomi belicht die kant vanuit het duister. De Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. En God laat licht vallen vanuit zijn soevereiniteit. Hier in de poorten van Bethlehem. En laat Naomi eerst maar eens gewoon haar hart luchten. Voor zijn aangezicht. Hier in Bethlehem is plaats voor dit soort vragen en gevoelens. Niet in Moab. Waar geen hond weet wie de God van Israël is. Maar daar in Bethlehem, daar horen die namen te klinken. Al worden ze verkeerd gebruikt. Daar woont en werkt de Heere. Is dat ook niet iets wat in stilte trekt in uw leven? Dan zit je vanmorgen misschien met een hart vol bitterheid in de kerk, maar je bent er. Je mocht het meezingen, Psalm 77, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Pijnste ik, zo werd mijn ziel oversteld. Dat kun je niet buiten de kerk zingen. Het werd gezongen. Ook toen jij niet meer verder kon zingen. Arme Naomi. Naomi is God kwijt. Kan Naomi nog bidden, kinderen, in zo'n situatie? Nee. Je kan je hand maar op één manier gebruiken, hè? Als je zo naar God staat, met je vuist omhoog, dan kun je niet bidden. Laten we daarom ook in alle eenvoud bidden, gemeente. Ik wees daar de vorige keer ook al op. Heere, bewaar me voor mezelf. Ook als het verdriet in mijn leven komt. Ook wanneer mijn man of mijn vrouw of een van mijn kinderen sterft. Bewaar me voor mezelf. Een lege Naomi. Zonder God. Maar in Bethlehem is wel een God die niet kan leven zonder Naomi. Rut, tweede punt. Rijke Rut. Dat zou je zo op het eerste gezicht niet zeggen. Het is alsof de Bijbelschrijver dat nog eens een keer een laag overheen wil leggen, gemeente. Dan zit ik in het laatste vers, vers 22. Daar staat, alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische. Let u er even op dat Rut voor het eerst hier de Moabitische wordt genoemd. Dat kan ook niet anders, want pas in Bethlehem wordt het verschil zichtbaar. In Moab viel ze als Moabitische onder de Moabieten niet op. Daar stond Naomi bekend als die vrouw uit Canaan, die Canaanitische vrouw, geboren en getogen in Bethlehem. Ze is uitgeweken naar Moab en heeft gedacht hier haar toekomst te kunnen vinden. Maar alles is misgegaan in haar leven. Maar wanneer Naomi Bethlehem binnenkomt, dan wordt voor het eerst haar afkomst zichtbaar. Dan pas valt ze op als een vreemde. En dat is in de taal van het Oude Testament niet zomaar iets van, ja, goed, die komt uit een ander land en die heeft dan een andere cultuur en een andere taal. Dat betekent in de taal van het Oude Testament dat ze als vreemde binnenkomt in Bethlehem en daarom ook geen been om op te staan heeft. Ze behoort nog een keer tot een volk wat zo'n duistere achtergrond heeft, Moab. Dat volk dat ontstaan is vanuit die incestrelatie tussen Lot en zijn dochters. Dat volk dat altijd rondom Israël dwars ligt te doen. Dat volk waaruit Biliam voortkwam met Balak. Die op een gegeven moment bij Baal Peor Israël wist te verleiden. Niet op het terrein van de godsdienst. Maar op het terrein van de wereldgelijkvormigheid. Gewoon goede vrienden worden met Israël. Samen eens een keer gezellig rondom de tafel gaan zitten. Muziek erbij, een paar knappe vrouwen ertussen. Dat was het advies van Biliam. En laat dan maar gaan. Waar kom je dan meer tegen, jongelui? Stukje gezelligheid. Muziek, knappe meiden, ja goed, ze gaan alleen niet naar de kerk. Maar je kunt het wel gezellig hebben met elkaar. Nou, dat is Moab. Zo'n volk met zo'n rare afkomst. En dat niet alleen, zegt de Bijbelschrijver Rut de Moabitische. Ik kijk ook even nog een keer, daar staat haar schoondochter. Let u even op de volgorde. Eerst de naam, Rut. Dan de afkomst, Moab. En dan hoe ze zich verhoudt naar Naomi, haar schoondochter. Ja, maar ondertussen weten we wat meer naar hoofdstuk 1. Haar schoondochter, dat betekent schoondochter van die verbitterde Naomi. Die vrouw die toen Rut sprak aan de grens tussen Moab, val mij niet meer lastig. Laat het maar even lezen, gemeente, zoals ze dat zei. Toen Naomi Rut erop aandrong om terug te gaan naar Moab, toen zei Rut tegen haar, Vers 16, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten of van achter u weder te keren. Want waar gij zult gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En als hij dan die belijdenis helemaal heeft uitgesproken, dan zegt Naomi, kind toch, dat je dit mag zeggen, dat is genade geweest van de Heere. Wat een wonder dat God zijn werk in je leven heeft verheerlijkt. Nee, dan zegt Naomi niets. Dan zwijgt ze. Wat is dat pijnlijk geweest. Een jonge weduwe uit Moab, die van huis uit het verschil tussen een rechter en een linkerhand in geestelijk opzicht niet weet. En die hier die ontroerende belijdenis uitspreekt, voor het eerst in de leven, omdat ze klem gezet wordt aan de grens tussen Moab en Canaan, en zich bloot moet geven waar haar hart naar uitgaat. Dan zegt Naomi niet tegen Rut, wat een wonder. God heeft gewerkt in je leven. Dan zegt Naomi niets. Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is natuurlijk de geestelijke wijsheid van deze vrouw. Hè? Die kijkt het even na. Die legt niet te snel de handen op. Wat zegt u? Heb je zelf eens een keer je man begraven? Rut begroef haar man. Zwager. Schoonvader. Rut kijkt Orpa na. En dan gaan zeggen, ja, je moet het eerst laten overwinteren en overzomeren. Nou, ik denk dat de pijn aan de andere kant zit, gemeente. Als je met een hart vol bitterheid opeens de eenvoud, de ontroerende eenvoud van deze belijdenis hoort. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Mag ik het eens zo zeggen, dan krijg je een pak slaag. Daar weet iemand die met bitterheid loopt geen raad mee. Dat is het pijnlijke voor Rut. Naomi had haar geestelijke moeder kunnen zijn. Dat wordt ze straks wel. Maar dat is ze hier niet. Had geestelijk leiding kunnen geven. Maar ze negeert haar schoondochter. Wat geeft dat een stuk eenzaamheid in het leven van deze jonge vrouw die nog maar net in de kinderschoenen staat in geestelijk opzicht. En zo afhankelijk is van geestelijke leiding. Wat vraagt dat om een stuk wijsheid, hè? Ook voor u en voor mij. Ambtelijk voor de kerkraad. Wanneer zeg je nou wat? En hoe zeg je het dan? En wanneer zwijg je? Het is waar, we moeten misschien meer gaan zwijgen dan praten. En ik weet het ook dat we in een tijd zitten, vergun me dat ik dat even zo zeg, gemeente, dat we elkaar zo wat hebben aangepraat. Op grond van wat een ander zegt, gaan mensen tegenwoordig aan het avondmaal. Zonder de vraag te stellen, heeft de Heer dan wel gesproken in mijn leven? Maar er is ook een andere kant. Dat iemand zo goed met zichzelf getroffen heeft, ook in geestelijk opzicht, dat hij maar blijft praten en het beginnend geestelijk leven wegpraat. Zweeg Naomi maar op een andere manier, vanuit de ontroering. Ze draait zich om en gaat. Is trouwens nog iets in die belijdenis van Rut. En dan komen we bij de rijkdom van Rut. Ze heeft dan niets. Maar de Bijbelschrijver, ik wees daar al op, gemeente, aan het begin van de preek, formuleert het zo merkwaardig aan het eind van dit hoofdstuk, vers 22. En dat is geen typfout in onze vertaling, zo staat het er ook, ik lees het even, daar staat, alzo kwam Naomi weder, dus die keer terug, nou dat kan ik begrijpen. Ze is geboren en getogen in Bethlehem en gaat nu weer terug. Maar dan gaat de zin door, en Rut de Moabitische. Je moet het dus ook zo lezen, en Rut de Moabitische, haar schoondochter, keert ook terug. Maar die komt niet uit Bethlehem. En dan zegt de schrijver toch eens een keer met nadruk, die uit de velden van Moab terugkwam. Dat wordt van Rut gezegd. Ze komt terug, terwijl ze nog nooit Bethlehem heeft gezien. Foutje? Nee. De Bijbelschrijver kijkt met andere ogen er tegenaan. Die heeft in dit eerste hoofdstuk, jongelui, iets met dat woord terugkeren. Dat is een van de kernwoorden in dit hoofdstuk. Ik kijk maar even met je mee. Er staat in vers 12, vers 11 voor de eerste keer. Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Vers 12, keer terug, mijn dochters. Vers 15, keer terug, uw zwagerinna. En wat betekent dat dan volgens Naomi terugkeren naar Moab? Wel, dat de Heere daar weldadigheid doet en daar rust geeft en daar een huis schenkt en een man vergeeft. Dat betekent terugkeren, terug naar Moab, is rust, troost, zekerheid, toekomst krijgen. En we zagen toen de vorige keer al luisterend naar de woorden van Naomi, Naomi, hier ga je de grens over. De Heere geeft alleen maar rust, weldadigheid, troost en trouw binnen het verbond en binnen het beloofde land Kanaan. En dat betekent voor jou in Bethlehem. Naomi zegt keer terug. En Gods woord zegt keer terug. Naomi wijst naar Moab. Maar de Bijbelschrijver zegt keer terug, Rut. Terug naar God. Daarom keert Rut terug. Ze keert terug. Nog niet eens naar Bethlehem. Maar terug naar die God die toekomst geeft. Houvast biedt. Genade wil bewijzen. Dat klonk ook door in de belijdenis van Rut. Ik kijk nog één keer met u naar die belijdenis, vers 17. Als Rut dan zegt tegen Naomi, waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar begraven worden, daarmee geef ze aan, alles heb ik achter me gelaten. De banden met mijn verleden, met mijn familie, met mijn land en met mijn godsdienst heb ik doorgesneden. Het enige wat ik nog voor ogen heb, is leven. Nog niet eens met u, maar met uw volk en met uw God. En dan zegt Rut aan het einde van die belijdenis, alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Hier heft Rut als het ware haar handen op en legt een eed af. Alzo doe mij de Heere. Er is alleen iets merkwaardigs aan de hand. De uitdrukking komt regelmatig voor in het Oude Testament gemeend. Maar dan wordt altijd een andere naam voor God gebruikt. Dan staat er alzo doe mij God en alzo doe hij daartoe. En daarmee zegt Rut op dit moment, jongelui, God mag mij treffen met zijn traf en met zijn gericht als ik mijn belijdenis loslaat en met mijn leven weer terugga naar Moab. Het is de enige plaats in het Oude Testament waar nota bene een Moabitische de naam van Gods verbondsnaam gebruikt. Alzo doe mij de Heer. En alzo doe hij dat toe. Met het uitspreken van die belijdenis gemeend. Mag ik die oude uitdrukking eens gebruiken? Zet Rut haar klomp tussen de deur. Een beeld, kinderen, van vroeger. Als er iemand aan de deur stond. En je moeder deed dan open. En die dacht, nou ja, dat bezoek dat wil ik niet. Dan kon je de deur dicht doen natuurlijk. Maar dan wil dat wel eens gebeuren dat iemand net een stap sneller was en die zet dan zo de klomp vooruit en dan houdt hij die deur tegen. En zo is het ook in geestelijk opzicht. Rut ziet voor haar ogen die deur dichtgaan. Terug naar Moab. Maar door zich te beroepen op deze naam. Ik ben erbij. Genadig en ontfermend. Zet Rut haar klomp tussen de deur. Wat een machtig geloof, jazeker. Zeg dat alleen niet tegen Rut. Dan haak ze af. Maar ga eens met Rut praten over die machtige God. Over die God die niet alleen slaat, maar ook heelt. Over die God die geen verbitterheid oproept in het hart, maar het hart week maakt, teergevoelig. Over die God die verwachting schept, zelfs in Moab. Over die God die op een soevereine wijze het leven van deze jonge vrouw leidt. Wel langs drie graven, om haar te brengen bij het leven in Bethlehem. Over die God die op een bijzondere wijze, zoals Rut dat niet eens kan uitleggen, haar in aanraking bracht met die naam. Ik ben erbij, Rut. Over die God die haar aan de hand van die verbitterde schoonmoeder meebrengt in Kanaan. Wie kan dat? Dat kan God alleen. Over die God die Rut in het hart die standvastigheid legt, waardoor ze kan zeggen, waar gij zult sterven, zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Zo doe mij de Heer en zo doe hij naartoe. Daarmee in één keer met kop en schouder boven Naomi uitsteekt, die al zo ver gevorderd behoort te zijn in het geestelijke leven. Maar die juist er blijk van geeft, en daarin ligt ook een les voor u en voor mij, dat het geestelijk leven in zijn groei volkomen afhankelijk is van God. Ook al heb je zoveel meegemaakt onderweg door het leven. Maar wat als de Heer nou zijn hand loslaat, voor jouw ervaring, en je overgeeft met al je bekeringsgeschiedenissen, met al je bevindingen, met al je teksten en versjes aan jezelf, dan is de dood in de pot. Dan heb je niet zoveel meer over. Dan loop je met je ziel onder je arm. Rut laat zien wie God is. En daarin wijzen Naomi naar boven. En dan zie ik gemeente, dat is het laatste vanmorgen. Twee vrouwen binnenkomen in Bethlehem, twee weduwen. Mag ik het eens zo zeggen vanmorgen, in het leven van Rut leeft dat tere verlangen gevoed door het gemis van God. Om de Heere te leren kennen zoals hij nu echt is. En wat weet Rut al veel van de Heere. Terwijl ze dat voor zichzelf niet eens misschien voor waar durft te houden. Bethlehem ziet haar niet. Alle aandacht gaat uit naar Naomi. En Naomi stelt haar niet eens voor. Dit is nou mijn schoondochter Rut. Die heb ik meegenomen uit Bethlehem. Is het geen groot wonder van Gods verkiezende liefde? Nee, ze komt alleen tussen de mensen binnen. Maar wel met God. En daarnaast staat die Naomi. Met een leeg hart? Nee. Met een verbitterd hart. Met klagen over God. Het verwijten naar de hemel. Maar kijk nou eens even over die twee heen. Zo vanuit de poort van Bethlehem. Over Rut en Naomi heen. Zie je dan niet dat achter deze twee verschillende levens dezelfde hand schuilgaat? Die hand die Naomi vanuit een hele andere stip weer brengt naar de volgende stip. En die hand die Rut, denk aan die kleurplaat, vanuit de stip Moab brengt in de stip Bethlehem. Die hand heeft maar één doel voor oog. En dat is deze twee vrouwen thuis brengen bij God. Amen.